Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws.
Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert. Ik ben Femke Veldman en voordat we aan een nieuwspodcast beginnen, hebben we eerst nog even ander belangrijk nieuws. Als huisartspodcast maken we met z'n vieren al jarenlang podcasts voor en door huisartsen. De podcasts die zijn grotendeels in samenwerking met het Huisarts en Wetenschap gemaakt, zoals de nieuwspodcast, zoals deze, de NHG-standaarden en de uitgelichte interviews. Daarnaast maken we podcasts over huisartsgeneeskundige onderwerpen die we zelf ook interessant vinden, zoals oplossingsgericht werken, suïcidepreventie en geneeskunst. Nou, vanaf nu komt er een heldere verdeling tussen de podcasts van Huisarts en Wetenschap en die van Huisarts Podcast. De podcast van Huisarts en Wetenschap gaan naar een nieuw kanaal met de naam HNW Podcast. En het huidige kanaal blijft voor onze eigen Huisarts Podcasts. Dus onthoud deze naam, HNW Podcast, en we zullen de komende maanden ook helpen herinneren om je daarvoor aan te melden. Onze eigen podcast van Huisarts Podcast kun je daarna uiteraard blijven luisteren op dit vertrouwde kanaal. Daarvoor hoef je niks te doen. Nou, dan gaan we nu naar de nieuwsitems van mei 2023 met Marco Krukrink en ikzelf, Femke Veldman.
Beste luisteraars, welkom bij de nieuwsitems van mei 2023. Ik ben hier met Femke Veldman, huisarts. En ik ben Marco Krukrink, ook huisarts. En vandaag hebben we 6 artikelen om te bespreken, of niet Femke?
Ja, dat klopt, ja. 6 boeiende artikelen. Mm-hmm. Ik heb ze even op een rijtje gezet. En dan gaan we het eerst hebben over minder beroertes bij duursporters op leeftijd. En ten tweede hebben we het over effectieve interventies tegen een MRSA-resistente impetigo-uitbraak. Of is het impetigo? Ten derde, informeer ouders beter over een afwijkende hielprikuitslag. En ten vierde hebben we het over de onverklaarbare lichamelijke klachten door siliconen borstimplantaten. Hoe vaak is dat de aanleiding voor chirurgische verwijdering? En nummer 5, lichaamsbeweging helpt symptomen van Parkinson te verminderen. Dus dat biedt wel perspectief. En ten zesde, de Laxantia-voorschriften bij opiaten. Nou. Van alle kanten van de geneeskunde weer. En we beginnen bij de beroertes. Marco, aan jou het woord.
Aan mij de beroertes. Ja. Ja. Nou, het was al bekend dat boezemfibrilleren wat vaker voorkomt bij oudere mannen die fanatiek aan duursport doen, dan bij leeftijdsgenoten die dat niet doen. Dus dat is de vraag, hoe gezond is het nou om te sporten? Nou, daar hebben ze in Noorwegen naar gekeken. En daar blijkt uit dat, ondanks dat ze vaker boezemfibrilleren krijgen, dat ze toch minder vaak een beroerte krijgen. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws voor de duursporters. Wat hebben ze dan gedaan? In het Trumzo-onderzoek bekeken ze dat risico. Vergeleken ze 505 mannelijke duursporters met 867 mannen uit de controlegroep. En dat onderzoek betrof dan oudere duursporters, gemiddeld 68 jaar, die regelmatig deelnamen aan langlaufwedstrijden. En ik weet niet wat de controlegroep deed, maar een stukje minder. En die was representatief voor een algemene stadse, witte, Noord-Europese populatie. En allemaal mannen, dus het zijn alle vinkjes van Joris Luijendijk zo'n beetje, denk ik. Met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Die waren wel iets ouder dus.
Ja.
Dan de resultaten. Wat je verwacht is dat bij duursporters, want die zijn gewoon wat fitter, minder risicofactoren op hart- en vaatziekten voorkwamen dan bij mannen uit de controlegroep. Desondanks hadden ze wel in die periode wel een verhoogde kans om boezemfibrilleren te ontwikkelen. Dan de mannen uit de controlegroep. Best wel veel. Er was een prevalentie, dus het voorkomen in die groep was 28,5% tegenover 17,6% in de controlegroep.
Dat is best een groot verschil, hè?
Nou, een groot verschil, maar ook gewoon een grote groep. Dus bijna 1/3 van de duursporters heeft dat. Ja. Of ontwikkelt dat, heeft dat in die 10 jaar ontwikkeld. Dus dat wat wel aangeeft dat ook wel de gedachte volgens mij is dat boezemfibrilleren is gewoon ouderdomsziekte. Als je maar lang genoeg wacht, als je maar 130 wordt, dan heeft iedereen boezemfibrilleren. En sommigen hebben het eerder dan anderen. Dat was het slechte nieuws. Dus je krijgt vaker boezemfibrilleren. Desondanks kregen duursporters wel minder vaak een beroerte dan de mannen uit de controlegroep. Dat is dan van de duursporters kreeg 5,4% dat tegenover 9,7%. Wat een relative risk is van 0,6. Dus je hebt echt wel een duidelijke lagere kans door alle andere beschermende factoren.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk wel weer mooi.
Ja.
Nou, wat betekent dat? Waarschijnlijk zijn deze resultaten van dit onderzoek dus een lager risico bij duur sporters dan de controlegroep, ondanks meer boezemfibrilleren. Generaliseerbaar naar de Nederlandse mannen op oudere leeftijd. Dus je kunt dat ook in je spreek aan vertellen. Dus ja, je hebt een iets hogere kans op boezemfibrilleren, maar de kans dat je daarmee een beroerte krijgt is toch lager. Dus nou, ga vooral sporten. Ga langlopen.
Ja. Zou jij dan adviseren om af en toe even een ECG te maken, zodat je weet of je wel of niet boezemfibrilleren hebt, of daarop te letten soms?
Oeh, dat is een goeie. Ja, want een prevalentie van 30% is wel veel. Bijna de 28,5%. Maar ja, elke 2 jaar, elke 5 jaar.
Ja, ja.
Nou, ja. Goeie vraag.
Of,
zou jij het doen?
Ja, of gewoon als iemand een onregelmatige pols bij zichzelf voelt, dan toch eens een ECG maken.
Ja, maar dat doe je toch sowieso. Als men, toch? Als
ja, maar dat iemand ook...
een pols op je spreker komen, doe je dat wel.
Ja, maar dat iemand ook daadwerkelijk het dat je adviseert dat iemand dat af en toe controleert bij zichzelf?
Ja, zou je wel kunnen adviseren. We hebben al gekeken. We hebben zo'n de Rhythm Stick. Om het bijvoorbeeld met griepvaccinatie, waarin ja, je toch de hele club wel zo'n beetje voorbij krijgt, om dan eens te screenen. Maar dat is toch wel veel ingewikkelder. En we hadden het ook bij de 24 uur meting. Kun je ook een soort van AFIP-instructie, de duurdere apparaten die wij hebben gekocht, die had ook een soort van AFIP-registratie. Maar je vindt heel veel vals positieve.
Ja. Ja.
Dus je bent er wel heel druk mee en het levert nog niet zo heel veel op. Maar ja, dat is wel een beetje ervaring uit mijn praktijk.
Wat mij nog wel opviel, is dat er helemaal niet gesproken wordt over behandeling van het AF. En dat heb ik in het artikel opgezocht. En nou ja, die gegevens waren niet bekend van de beide groepen. Dus dat is helemaal niet meegenomen. Dus nee, daar hebben ze niks over kunnen zeggen.
Nee, je zou wel kunnen zeggen dat als je AF hebt en je zit in een studio van AF, zou je toch mogen verwachten dat ze behandeld worden. Maar weet je niet zeker.
Ja. Ja, vooral wel deze leeftijdsgroepen, dan word je wel behandeld. Maar ja, dus dat is nog onbekend, maar dat daar gelaten.
Ja. Gaan we naar MSA-resistente impetigo? Of...
impetigo.
Hoe zei jij het ook weer? Impetigo. Potato, potato.
Effectieve interventies tegen de MSA-resistente impetigo-uitbraak of impetigo. Ik zeg nu gewoon impetigo. De methicilline-resistente bacterie Staphylococcus aureus die duikt steeds vaker op in de eerste lijn. Nou, dat heb ik ook wel gemerkt afgelopen zomer.
Klinkt als een hallo, daar ben ik weer.
En hij ging maar niet weg. Aan de hand van de recente uitbraak in de huisartsenpraktijk adviseren Nederlandse onderzoekers om veranderingen in antibiotica-uitgiftes te monitoren. En op die manier zijn dergelijke uitbraken tijdig in te dammen. De prevalentie van MRSA-infecties in Nederland is laag. Dat is zo onder de 1%. En dat is mede dankzij het gerichte voorschrijfbeleid van antibiotica. Nou, dat is al onbekend. Maar ja, toch was er in juli 2019 een MRSA-uitbraak in Nederland. En dit keer was het buiten het ziekenhuis. Via een MRSA-monitoringssysteem van het RIVM kon de onderzoeksgroep patiënten natrekken die waren geïnfecteerd tussen juni 2018 en januari 2020. Er werden vragenlijsten gestuurd naar 5 huisartsenpraktijken in het centrum van de uitbraak in Oost-Nederland en naar controleregio's rondom, dat waren 11 praktijken. Zij brachten daarmee symptomen, diagnostiek en behandeling van geïnfecteerde patiënten in kaart en vulden deze gegevens aan met de voorschrijfgegevens van de regionale apotheken. Nou, er bleken 57 patiënten geïnfecteerd met MRSA. En 49 van die 57 die hadden impetigo en de anderen waren dragers. Dus het gaat dan uiteindelijk over die 49 MRSA impetigo patiënten. De MRSA-resistente impetigo-uitbraak die piekte in de zomer van 2019 met 89% van de infecties. En het ging vooral rond onder de kinderen met een mediane leeftijd van 5 jaar. De infecties die waren doorgaans mild en slechts 1 patiënt werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege gegeneraliseerde bullosa. In de uitbraakregio reageerden 50-75% van de impetigo-patiënten niet op fusidinezuur of orale antibiotica. vergeleken met 25-50% in de controleregio's. De mupirocine, dat is ook wel bekend als de Bactroban, die bood een uitweg bij fusidineresistentie in de uitbraakregio. Maar het bleek ook vaker te worden voorgeschreven in de regio's rondom dan voor de uitbraak. Nou, de samenwerking tussen huisartsen, GGD, apothekers en microbiologen, die heeft ervoor gezorgd dat deze MRSA-uitbraak efficiënt is ingedampt binnen 3 maanden. En het onderzoek wil ons 2 lessen leren. Namelijk ten eerste dat je laagdrempelig microbiologisch onderzoek inzet als de behandeling van impetigo niet aanslaat. En de 2e les, monitor samen met de apotheker op veranderingen in antibiotica-uitgiftes. Met name onder die kinderen als vroege indicatie voor uitbraken van een MRSA. Wat vond jij hiervan, Marco?
Ik denk dat het vooral benadrukt dat een goede samenwerking met de huisarts, GGD en apothekers, dat zinvol is. Ik vind wel dat het op, het is niet heel veel data, 57 patiënten. Nou, de getallen niet heel hard. Als je daarvoor kijkt, was de response rate dus ook 40-73% bij de controlegroep en bij de praktijk waar die uitbraak is geweest. Dus ze missen ook nog wel wat data. Dus de boodschap is duidelijk. We moeten erop letten. En ik denk iets meer kweken dan ik doe. Ik kweek eigenlijk nooit.
Ik ook niet.
Maar de data eronder is wat summier.
Maar herken jij je in dat, want er wordt dus gezegd in de controleregio, 25-50% reageert niet op fusidinezuur of orale antibiotica.
Ja, ik herken wel dat mensen soms slecht reageren. Maar ik vind dit wel hoge getallen.
Ja.
Het is niet zo, wat ik dan niet herken, is dat schijnbaar veel collega's wel veel Bactroban voorschrijven. Nee, dat zou ik gewoon de standaard blijven volgen.
Ja. Maar voor mij is het ook een goede les om microbiologisch onderzoek vaker in te zetten, als het niet aanslaat.
Ja, dat is denk ik een goede les.
Nou, dan gaan we naar andere kinderziektes. Ja. Hielprik.
Ja, informeer ouders beter over een afwijkende hielprikuitslag. Dat is vrij zeldzaam dat we dat moeten doen. Ongeveer 20 keer per jaar geven Nederlandse huisartsen een afwijkende hielprik uitslag door aan ouders of verzorgers die wijst op fenylketonurie. Weet je nog wat er misgaat bij fenylketonurie, Femke?
Nee, dat weet ik niet. Weet ik niet meer, Marco. Vertel.
Nou, ik natuurlijk wel.
Uit
dat
je
is
hoofd.
Het opbouw van fenylalanine. Dat weet ik natuurlijk uit mijn hoofd. Dat bouwt zich op. Als je normaal wordt het omgezet in een soort van afgebroken of omgezet in andere vormen. Maar als je dus dat enzym mist, dan bouw je het op. En dat is niet goed voor. Daar krijg je wordt gezond geboren, maar als je dat dan opbouwt in je lichaam, dan leidt het tot achterstand in de verstandelijke ontwikkeling. Dus daar wil je natuurlijk snel bij zijn om dat te ontdekken. Dus dat is PKU. Belangrijk dat we erop screenen. Is heel zeldzaam. Daar hebben ze een vragenlijst gestuurd naar ouders, verzorgers van kinderen met PKU. En dat blijkt dat huisartsen een afwijkende uitslag het best door kunnen geven tijdens een huisbezoek. Waarbij ze voldoende kennis over PKU moeten hebben. Nou, dat hebben we nu, want we weten nu hoe het zit.
Ja.
En deze lessen helpen mogelijk ook voor andere hielprikuitslagen. Nou, zoals gezegd, heel zeldzaam. Komt bij 1 op de 18.000 pasgeborenen voor. En wat hebben ze nu gedaan? De vertegenwoordiger van de Nederlandse PKU-vereniging stuurde al haar 439 leden. Ik zat te denken, hoeveel PKU-leden kun je hebben? Dat zal dan ook niet zo heel veel zijn. Maar er zijn er toch 439. Hebben vragenlijst gestuurd. Daarvan reageerde een kwart, 113. Hoe hebben ze dat dan gedaan? Hebben ze gezegd, de helft van de huisartsen die kwam langs om de uitslag door te geven. 37,2% van de gevallen deed dat telefonisch. Wat dan de rest deed, weet ik dan niet. Rooksignalen of zo. ik kan natuurlijk ook gewoon een consult komen.
Ja.
Zou ik eigenlijk me niet zo hele gekke vinden. Maar het was niet genoemd als een veel voorkomend iets. Tevreden ouders weten hun positieve ervaring aan het feit dat de huisarts daarvoor langskwam. Dat werd in 64% van de gevallen genoemd. Terwijl degenen die ontevreden waren, juist wezen op het beperkte kennis van de huisarts over PKU. Dat was 62%. Nou, hij zegt wel, beperking is dat maar beperkte response rate. Dus maar een kwart van de mensen die het hebben gevraagd heeft geantwoord. Daarnaast is het bij de meeste mensen natuurlijk wel een tijd geleden dat dit dus een recall bias, dat je dingen uit het verleden anders herinnert dan dat je ze hebt meegemaakt.
Ja.
Want er zit een interval soms wel tot 40 jaar, dat is natuurlijk wel zo'n tijd geleden. Hoewel, ik kan mijn juf Tannemaat nog goed herinneren. En daar zal ik niet over uitweiden. God hebben asiel. Nou, dus ondanks deze beperking is de boodschap dat huisartsen hun rol in de hielprikscreening kunnen verbeteren. Door met voldoende kennis het gesprek aan te gaan bij voorkeur tijdens een huisbezoek. Ja, ik dacht, als 20 keer per jaar wordt gedaan, maar moeten huisartsen dat dan wel doen? Kun je niet gewoon iemand in Nederland aanstellen als de PQU man of vrouw? En die laat je dan gewoon het goed uitleggen, desnoods in een autootje rondtoeren. Dat is toch veel betere zorg dan dat wij gaan googlen wat het ook alweer is.
Ja, dat zou je kunnen doen. Maar ja, aan de andere kant, deze mensen die moeten natuurlijk ontzettend snel al in een ziekenhuis zijn. En daar heb je echt kinderartsen die ze helemaal door dat proces heen praten, informatie geven. En ja, de huisarts moet in ieder geval daar naartoe om de patiënt te zorgen dat hij tijdig gezien wordt. En dat, ja, je moet dan toch snel langs. En dan ja, kan ik me wel voorstellen dat bij de huisarts gewoon het snelste gaat. En dan ja, het feit dat de ouders ontevreden waren over de kennis over PKU, ja, dat is dan wel vervelend. Maar al heel snel krijg je gewoon nog adequate zorg. Dus het is de vraag wat je moet vragen van een huisarts die daar langskomt.
Maar dus het enige wat wij toevoegen is dat wij er sneller langs kunnen. Dat is toch gek? Dat is toch, ik bedoel.
Ja, maar het is ook een stukje familie volgen, toch? Van dat iemand iets meemaakt en je brengt zo'n boodschap als bekende, vertrouwde huisarts.
Ja, kan. Ik vind wel dat het anders is als ik daar zelf een onderdeel ben van het proces. Dus mensen komen normaal met een klacht of iets op het spreekuur. Dus dan vervolg je ze. Daar heb je er ook een onderdeel in, ook een stukje in de zorg. En nu ben je gewoon de boodschapper. En als mensen er echt vragen over hebben inhoudelijk, denk je ja, dan zoek je het ook op.
Ja.
Nou, ik snap het vertrouwde wel. Nou,
maar als het 20 keer in Nederland per jaar gebeurt, dan hebben we er in ieder geval niet veel werk aan.
Nee, 1 op de 18.000, dat is te overzien. Dat is,
ja.
Ja, hoe vaak komt het dan voor in je leven?
Ja, ik heb trouwens gekeken wat je dan eigenlijk moet doen en met überhaupt dat soort uitslagen en verwijzen. Maar dan kom je vrij gemakkelijk bij een draaiboek en welke verwijstermijnen worden aangegeven. Ja, en kort gezegd, met uitzondering op de hemoglobinopathieën die je binnen een aantal weken moet verwijzen, wordt eigenlijk de rest wordt wel zo spoedig mogelijk verwezen op dezelfde dag. En CF dan binnen een week. Dus mensen krijgen ook al heel snel meer informatie via het ziekenhuis waarnaar verwezen wordt.
Ja, dan moet je toch maar dan nog, nou ja, het sounds like a broken record. Maar dan haal je de huisarts er gewoon tussenuit. En dan ben je toch gewoon namens de GGD. Dit is niet goed. Ik heb al een afspraak gemaakt bij de ziekenhuis. Klaar.
Ja, is ook zo. Ja.
Alright, nou, fijn dat je weer overtuigd hebt of dat je er gewoon klaar mee was.
Ja, ik denk dat laatste. En tegen de tijd dat je een keer hem toch in een zeldzaamheid te krijgt, dan weet je nu hoe zeldzaam het is en dat je van dat moment gewoon ook even.
In 2048 zal ik aan dit gesprek terugdenken. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp. Siliconen borstimplantaten. Wat moeten we ermee?
Ja, nieuwsitem nummer 4. Onverklaarbare lichamelijke klachten door siliconen borstimplantaten. Hoe vaak is dat eigenlijk de aanleiding voor chirurgische verwijdering? Nou, dan gaat het over breast implant illness. Ik zie overal alleen maar het Engelse woord, maar we zullen het in dit nieuwsitem even borstimplantaatziekte noemen. Dat is dus een ziekte bij siliconen borstimplantaten. Er is nog veel over onbekend en het was ook onduidelijk hoe vaak deze borstimplantaatziekte de aanleiding is voor chirurgische verwijdering of vervanging. Daar is nu verandering in gekomen. Aan de hand van data uit de Dutch Breast Implant Registry verrichten onderzoekers een deel retrospectief onderzoek en een deel prospectief cohortonderzoek onder volwassen vrouwen met borstimplantaten. Ten eerste in het retrospectieve cohort ondergingen 8806 vrouwen een heroperatie. Hoe vaak was nou die borstimplantaatziekte? Bij 4,2% van de cosmetische borstimplantaten was het die borstimplantaatziekte. En bij 2,7% van de reconstructieve implantaten was het een reden voor heroperatie. Veel vaker waren het lokale klachten die de reden waren voor een heroperatie. Bijvoorbeeld kapselvorming, dat was bijna 40%, borstpijn 24% en ook wel een implantaatruptuur, dat was 22%. Deze cijfers die waren ook te zien in het prospectieve cohort. Dat waren 28.800 vrouwen die een operatie kregen tussen 2015 tot en met eind 2019. En die werden vervolgd tot en met eind 2020. 1436 vrouwen die ondergingen een re-operatie. 4,7% van de cosmetische implantaatrevisies die kwam door borstimplantaatziekte. En 0,7% van de reconstructieve implantaatrevisies was door de borstimplantaatziekte. Dus dat waren echt lage percentages dat de reden was dat het door de borstimplantaatziekte kwam. Gemiddeld waren de vrouwen 51 jaar en bij cosmetische chirurgie opvallend jonger, zo 32 jaar. Dus hieruit blijkt dat de borstimplantaatziekte in ongeveer 4% van de gevallen een reden is voor revisiechirurgie. En dat is dus veel minder vaak dan door lokale complicaties. Ja, de vraag is of dit een onderschatting is, want worden de problemen wel opgemerkt? Wordt het gediagnosticeerd? Het blijft een vaag ziektebeeld. Het is sowieso raadzaam om de diagnose borstimplantaatziekte te overwegen bij aanhoudende lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, gewrichtsklachten, brain fog, droge ogen wordt ook wel genoemd en andere klachten.
Het is wel een hele vage sleep disturbance, breathing problems, concentratieproblemen, chronische vermoeidheid, depressie. Het is wel een bonte verzameling.
Klopt, waarbij heel veel heeft natuurlijk ook weer overlap met vrouwen in de overgang. Dat ook.
Ja, elke dag met COVID, long COVID.
En COVID en burn-out. Ja,
daar hadden we toch eerder een podcast over. Dat gewoon wel echt meer klachten, die werden ook wel meer gerapporteerd dan mensen die geen COVID hadden gehad. Maar ook moeilijk direct te linken aan de COVID of aan deze borstimplantaten.
Ja.
En dat staat nergens volgens mij in de studie. Hielp dat dan ook?
Ja, gaat het dan ook over?
Ja.
Ja, dat wordt niet genoemd. Daar
was ik wel benieuwd naar.
Ja. Nee, er wordt nergens in genoemd.
Ik heb een patiënt gehad die daar ook graag vanaf wou. Die heb ik uiteindelijk maar naar een specialist. Voor mij is het uiteindelijk wel gelukt. Maar ik vond het wel ingewikkeld. Want ik vond het heel moeilijk om dat één in één haar klachten te linken aan de borstprotheses. Dus ook moeilijk om te zeggen, jeetje, moet je dan er weer vanaf? Dus vind ik ook nog wel een ingreep. En om daarachter te staan als huisarts vond ik wel moeilijk.
Ja, ik had ook inderdaad een patiënt die die vraag had en onzeker werd van alle informatie die tegenwoordig te vinden is daarover. Mm-hmm. Die is door haar plastisch chirurg echt heel goed geholpen, serieus genomen, allemaal kijken welke implantaten ze heeft en die echo's, kijken hoe het allemaal zat. En die is daarin gerustgesteld. En daardoor of in het proces werden de klachten ook weer minder. Dus het was in ieder geval goede hulp van de plastisch chirurg daarbij.
Oh ja, ik heb de plastische chirurg die het heeft geopereerd gebeld en gezegd, voor mij heb je een complicatie. Nou, daar had deze plastische chirurg niet zoveel boodschap aan.
Hmm.
Die vond het niet zijn taak om daar ook maar iets mee te doen. Dus mijn.
Oké. Okay.
En
even communicatietechnisch. Als je opbelt met u heeft een complicatie.
Ja, oh ja. Ik had het voorzichtig moeten brengen.
Zou ik ook nee zeggen? Nee hoor.
Ja.
Ja, het is een lastig ziektebeeld, maar houd in gedachten.
Ja.
Nou, nieuwsitem nummer 5.
Ja, lichamelijke beweging en sporten kunnen symptomen van Parkinson verminderen. Het is onbekend welk type lichaamsbeweging dan het meest effectief is. En wat hebben ze gedaan? 85 studies met ruim 5000 mensen waarin Parkinson werd behandeld met lichaamsbeweging of sport in een Cochrane Network analyse. Dan veeg je het bij elkaar waarin je interventies niet één op één met elkaar worden geanalyseerd, want zo zijn die studies vaak niet opgezet, maar dat kunnen een analyse wel een beetje bij elkaar vegen.
Mm-hmm.
Daar werd gekeken naar danstherapie, AK-training, balans-evenwichtstraining en multidomeintraining. dus voor ieders wat wils, bleken motorische symptomen te verminderen. Daarbij sprong aquatraining eruit, dus een vermindering van de motorische symptomen. Daar zat wel de manco aan dat het... Er was niet een hele lange follow-up bij de meesten. Van tijdens tot 6 weken na de beëindiging van de interventies. Dus je weet dan niet... Ja, het is wel mooi dat het dan tijdens de training... of 6 tot 6 weken daarna goed gaat of beter gaat. Maar dan is niet duidelijk of dat over 2 maanden nog zo is. En dat is misschien ook wel de reden waarom het niet in de NAG-standaard te sprake komt. Maar eigenlijk laten deze onderzoeken bij elkaar wel zien dat het wel een effect heeft... Waarbij zeggen, nou ja, het meeste bewijs dan voor het inzetten van aquatherapie vond ik wat steviger neergezet. Ik denk dat het gewoon, ook als je compliance wil, dat je niet iedereen aan de aquatherapie moet zetten, maar gewoon lekker laten bewegen en bij hetgene waar ze zichzelf goed bij voelen. Nou, dus motiveer je patiënten met Parkinson om lichamelijk actief te blijven. Het Parkinson Fonds heeft daarbij ook een folder om waarin die voordelen ook nog eens een keer genoemd worden. Dus, nou... Ga lekker bewegen met Parkinson.
Ja, die dingen die benoemd worden, dat is echt wel meer qua motoriek. Het is niet voetbal of zo, het is niet hardlopen. Pasjes, nee. Aquatraining, balanstraining, dat zijn wel toch wel weer bepaalde sporten, vind je niet?
Ja, ik ken zelf boksen met Parkinson. Dat is ook wel logisch, bijna ook een, en ook deze dansen, aquatraining, gaat heel erg over stabiliteit. Ja. Natuurlijk met volgens mij een beetje dopamine. Als ik mijn neurodopamine goed herinner, ben je, je hebt je feedback, dat is je cerebellum. En je hebt je ook je feedforward mechanisme. Dus dat je een soort van bedenkt hoe je een beweging moet initiëren. En met cerebellum controleer je hem achteraf een beetje en kun je een beetje bijsturen. Daarom gaat het met alcohol ook moeilijker, want dan heb je een soort van overshoot. En een feedforward loop is dat je een beweging initieert. Daarom is het... Het doen van de beweging ook zo moeilijk bij mensen met Parkinson. Ja, dat brengt ook allerlei valrisico's. En dus dat stimuleren, dat doe je natuurlijk heel erg met sporten. Dat je mensen uitnodigt om een stapje te zetten of een pasje te zetten. Ja, toch ook zo'n... wat is het? Was dat bij een loopwagen of bij een stoeltje? Maar in ieder geval een soort van gimmick waarbij je mensen een visuele cue geeft om een stapje te zetten. Dat ze ergens op moeten stappen. En dat werkt enorm.
Ja. Een streepje over de grond.
Ja.
Dat je er overheen moet stappen. Ja.
Ja. En dat is dan kan me dat dan neurologisch goed voorstellen. Dat je eigenlijk een soort extra impuls krijgt om die stap te zetten. En dat is net met je gebrek aan dopamine kom je er normaal niet. Maar dan is dat net genoeg trigger om dan door te zetten. Ik denk dat in die sport ook zo werkt.
Ja, dus als je de stad ingaat met je partner die misschien Parkinson heeft, dan moet je even een krijtje meenemen.
Ja, ja, ja.
Het is wel een beetje een oneerlijke verdeling als je dan als sparringpartner iemand hebt die Parkinson heeft.
Ja, maar ik moet ook kunnen winnen.
Ja, eindelijk een keer.
Eindelijk. Als dat niet lukt, ga ik naar de echte bejaarde. Nee, maar dit is ook non-combat, hoe zeg je dat? Er wordt niet heel hard op het hoofd geslagen. Zullen we door naar ons laatste item?
Ja, laatste item. Laxantia-voorschriften bij opiaten. Voeg direct een laxans toe. Dat staat in de NAG-standaard bij het voorschrijven van sterk werkende opioïden. Maar gebeurt het in de praktijk ook? Het voorschrijven van laxantia gelijktijdig met opiaten is met de Nivel zorgregistraties eerste lijn in bijna 200 huisartspraktijken onderzocht. Dit was in 2013 en 2014. In het onderzoek werd gekeken naar het voorschrijven van laxantia tot 15 dagen na prescriptie van opioïden. En ook 90 dagen terug om de nieuwe voorschriften eruit te kunnen filteren. En bij 54% van de patiënten werd laxantia voor het eerst uitgeschreven samen met de opiaten. Nou, de flinke range tussen praktijken. De ene was dat is van 18% dat er meteen laxantia voorgeschreven werd tot 88%. Redenen die door huisartsen werden genoemd om geen laxeermiddelen voor te schrijven waren met name als patiënten al laxeermiddelen in huis hadden, dat was 59%. Of patiënten wilden het liever niet, 44%. Of bijvoorbeeld een contra-indicatie hadden voor laxantia, bijvoorbeeld diarree, dat was 38%. En andere verklaringen waren dat patiënten over-the-counter medicatie wilden kopen of een heel lage dosis gebruikten van de opiaten, dat was 10%.
Of dat je het gewoon vergeten was, of dat je twijfelde aan het nut. Maar dat zeg je natuurlijk niet in de vragenlijst.
Nee, dat gebeurt toch ook nooit?
Nee.
Toch?
Nee, nooit.
Nee. Maar ja, jij hebt ook wel veel gebokst.
Precies. Blijf toch terugkomen.
Ja, blijf terugkomen, ja. Ja. Ja, het is inderdaad belangrijk om de patiënten het gebruik van laxantia en het risico op obstipatie bij opiaatgebruik te bespreken. En daarbij kan ook een lage dosering opioïde obstipatie geven. De NAG-standaard die is gebaseerd op een onderzoek waarbij obstipatie werd gezien bij 11% van de controles tegenover 41% van de opioïdgebruikers. Dus dat is ook wel een flink verschil hoeveel obstipatie er voorkomt bij opioïdgebruikers. In dit onderzoek is verder overigens niet gekeken naar het optreden van obstipatie door of na het gebruik van opiaten zonder nieuw voorschrift van een laxantia. Dus het niet opvolgen van de richtlijn, of dat dus daadwerkelijk gevolgen heeft voor de patiënt, is eigenlijk onduidelijk.
Ik moet zeggen dat het effect groter is dan ik had gedacht. Ik wist die 41% obstipatie bij opioïdgebruik ten opzichte van 11% normaal. Ja, dat is toch wel een groter effect.
Ja.
Wel iets om te behandelen.
Ja. Nou, zijn we aan het einde gekomen, Marco. Wat neem jij zo mee?
Ik ben blij dat ik mijn duur sport, want dat vond ik altijd wel ingewikkelder. Ja. Ik denk, ja, sport is belangrijk en gezond en alles, maar je krijgt er wel atriumfibrilleren van. Nou, dat kan ik nu, dat klopt. Maar dat kan ik nu goed uitleggen. Ik denk dat dat de belangrijkste take-home is voor jou.
Ja, het is goed om het even door te nemen hoe laag de getallen zijn van die siliconen borstimplantaten. Hoe weinig dat toch de reden is voor chirurgische verwijdering. Maar dat zegt natuurlijk niks over of het een onderschatting is of dat het echt zo is. En die Parkinson, dat je echt die patiënten dat mee kan geven. Aquajoggen, dansen, boksen, non-combat.
Ja. Dus lekker bewegen met alles.
Hey, Marco. Tot volgende maand weer, hè?
Tot volgende maand, Femke.
Doeg. Doei.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.